vers 21. Eerst was u van hem vervreemd. En was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend, om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Zal ik je wel, broers en zussen, dat je voor jezelf een keer terugkeert in de tijd. Een paar jaren geleden, voor sommigen misschien wel 20 jaar geleden, naar de tijd dat je toen nog niet bekeerd was, dat je toen nog geen kind van God was. En sta een keer stil en denk een keer welk leven dat je toen had. Stel je nu voor dat je nu nog altijd in dat leven zou leven. Dat je nog altijd niet opnieuw geboren was. Hoe zou je leven nu eruit zien, denkt u? Ik wil dat niet toepassen op jullie. Ik ga dat een keer toepassen op mezelf. Ik weet dat toen ik nog geen christen was, mijn leven compleet anders zag. Eruit zag. Ik zat met een aantal problemen in mijn leven. Ik zat namelijk met een scolioseprobleem. Niet dat om die ziekte had of zo, maar dat scolioseprobleem speelde me toch serieus parten. Het verminderde mijn levenskwaliteit. Ik werd er ook neerslachtig van, dat ik ook wist dat er een tijd ging komen dat ik niet meer dakwerken kon doen. Dus ik verloor een beetje mijn hoop omwille van die ziekte. Het ging in feite van kwaad naar erger. Ten tweede, ik had een bepaalde vorm van een spanning die ook niet goed was voor mij. Zoals bijvoorbeeld regelmatig cafébezoek. Ik ben een beetje beschaamd om dat te zeggen nu, maar ja, ook. Er allemaal geen doekjes om in. Ook ging ik al een hokje wagen. Ik was ook niet bang om een hokje te wagen. Casino bijvoorbeeld. Of op die bakken die in het café stonden, ook een keer een hokje opwagen. Of de lotto spelen. Al van die domme dingen dat je zegt. Goh, dat ik nu zeg van mezelf, hoe is het mogelijk dat ik zo dom geweest ben om al die dingen te doen? Dat je dat moeilijk kan begrijpen. En ik denk dat er sommigen van jullie hier vandaag ook van die mening zijn. Dat je in je vroeger leven, ja, dingen waarvan je nu beschaamd bent in feite. Paulus zegt dat trouwens ook in een van zijn brief. We weten dat ons leven vroeger helemaal anders is, of nu. We hadden toen andere verlangens, we hadden toen zelfs een andere manier van denken, als het vergelijken met nu. Nu zijn de dingen compleet veranderd. Maar ik wist toen nog niet, toen ik zo leefde, dat er mij een totale ommekeer te wachten stond. Ik ging namelijk in contact komen met Jos. En Jos was degene die mij het evangelie ging brengen. En vanaf dat moment ging er een drastische ommekeer in mijn leven komen. Maar ik wist dat toen nog niet. Lisa had een bijbelstudie met de Filipijntjes. En ik wilde wel eens horen over die bijbel, want ik zag ook dat wel een soort van een invloed had op mijn vrouw. En ik was benieuwd daar naartoe. En inderdaad, ik nodigde Jos een paar keer uit. En die eerste weken dat hij naar huis kwam, dat waren de meest levensveranderde momenten van mijn ganse leven. En ik weet nog heel goed wat Jos me gezegd heeft toen hij mij gedoopt had. Ik zal het nooit meer vergeten. Het was in Raberszij dan aan het strand. Net voor ik op je onderging. Hij zei, broer, je leven zal nooit meer hetzelfde zijn, zegt hij. En ik zei bij mezelf, ja, dat kan wel zijn. Ik ga nu nieuwe mensen leren kennen. Ik ga meer in mijn bijbeltje lezen. Ik ga naar bidstonden komen. Ik ga naar bijbelstudies gaan, inderdaad. Dat gaat wel veranderen. Maar ik wist niet op dat moment de gewicht van die woorden. Er ging namelijk een ommekeer komen. En die ommekeer was al gedeeltelijk gekomen ook. En het was niet zo van een ommekeer van, ga mee naar bijbelstudies gaan. Nee, het was een drastische ommekeer. En die ommekeer was al bezig voor toch een groot deel in mijn leven. Ik besefte niet dat de Heere werkte in mijn leven, maar dat hij langzaam de dingen volledig veranderde. Sindsdien, nu, is er een oplossing gekomen voor mijn scolioseprobleem. Die slechte gewoontes die ik had, cafébezoekjes zijn opgehouden. Hokken doe ik ook niet meer. Zie je? Kortom, alles de puinhoop die ik had gemaakt van mijn leven, werd langzaam opgekuist, langzaam maar zeker. Maar, stel je voor, broers en zussen, dat de Heer niet omgezien had naar mij. Ik ga het weer toepassen op jullie. Dat de Heer niet omgezien had naar jullie. Dat hij niet omkeek naar ons, want in feite hoeft hij dat ook niet te doen. En dat hij jou zou laten zitten waar je bent. Wat zou het gevolg zijn van uw leven zonder God? Alle keuzes die je moet maken, belangrijke keuzes, minder belangrijke keuzes, tot wat zouden ze geleid hebben in uw leven? Denk maar een keer na. Een leven leiden zonder God. Ik denk dat de Heer ons daarin van heel veel nodeloos en zinloos lijden bespaard heeft. Denken die broers en zussen? En ik ben ervan overtuigd dat mijn verhaaltje niet het enige is, dat er nog duizenden verhalen zijn van mensen wie levens zo indringend door God zijn veranderd. Er is geen groter contrast in het leven van een mens dan het contrast dat de Heer God teweeg brengt. Ja, het contrast is zo groot dat sommige christenen, als ze spreken over, toen ze nog niet bekeerd waren, spreken ze over een vorig leven. Dus ze herkennen zichzelf in feite niet meer in een vorig leven. Het gedrag, de manier van denken, de manier van doen, ze herkennen zichzelf daar zelfs niet meer in. En Paulus zegt in vers 21 over dit vorig leven, gebruikt hij het woord vervreemding. Hij zegt, eerst was u van hem vervreemd. Alle mensen zijn van God vervreemd vanaf hun geboorte. En we weten dat indien God niet naar ons zou omgekeken hebben, dat we voor altijd aan onszelf zouden overgelaten worden. Dat er geen hoop zou geweest zijn voor ons. Dat we voor altijd een gevangene zouden geweest zijn van onze eigen zonde. En omwille van die vervreemding, zegt Paulus dat we het kwaad doen. Lees maar een keer, vers 21. Dus eerst was u van hem vervreemd. En dan zegt hij, en was u hem in al het kwaad dat u deed, vijandig gezind. Dat was wat ik deed voor mijn bekering. Ik wilde alleen maar mijn willetje doen. Ik luisterde naar niemand. Ik wilde zelf mijn leven leiden. Ik nam alles aan uit Gods hand, die hij maar kon geven. Ik genoot ervan, maar ik respecteerde hem daar niet in. Ik dankte hem daar niet in. En ik eerde hem daar niet in. En had ik problemen, dan had ik hem al de schuld van al mijn miserie en ellende. Zo leefde ik. Zie je? Dat is wat vervreemd zijn van God is. Je bent zijn vijand. En voor sommigen van ons zijn die gevolgen drastisch geweest. Voor de ene een beetje minder dramatisch dan voor de ander. Vervreemd zijn van God heeft inderdaad zijn negatieve uitwerkingen in het leven van een mens. Maar waarom? Hoe komt dat? Wel, omdat een mens aan zichzelf overgelaten wordt. Een mens wil niet weten van God en hij wil zijn eigen willetje doen. En de Heer heeft jou dat ook. Je wil niet ingaan op zijn liefdevol verlangen om zich te ontfermen over u. En hij laat u zitten waar u bent. In de hoop dat u dus tot uw zinnen zal komen. Met alle gevolgen van dien. Je maakt de verkeerde keuzes in jouw leven. Je moet de leiding missen van een liefdevolle God. Een liefdevolle trouwe vader. In je leven. Maar als gevolg bent ook geestelijk eenzaam daardoor. En miljoenen mensen verkiezen om zo te leven zonder God. Miljoenen. Om bevreemd te zijn van God. Maar deze brief is niet alleen gericht aan... is niet gericht aan mensen die niet verzoend zijn met God. Die vervreemd zijn. De brief is natuurlijk gericht aan christenen. Aan mensen die verzoend zijn met God. Lees maar vers 22. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. Christenen weten niet alleen wat dat is vervreemd te zijn. Ze weten heel goed wat vervreemd zijn van God is. Maar ze weten natuurlijk ook wat het is om verzoend te zijn met God. En wat een contrast, mag ik zeggen. Het is gewoon dag en nacht verschil. Het is niet met elkaar te vergelijken, die twee contrasten. En in de schrift zien we daar heel veel voorbeelden van. En ik zal een keer heel kort door het leven van twee mensen willen wandelen, om dat contrast nog een keer duidelijk te onderstrepen. Er zijn heel veel voorbeelden, maar ik heb het voorbeeld genomen van Saul en van David. Saul was iemand die zelf zijn eigen wil wilde doen, met alle gevolgen van dien, alle negatieve effecten van dien. David was iemand die Gods wil wilde doen, met alle heilzame uitwerking van dien. En we zien al, Saul, hij is vervreemd van God, hij wordt aan zichzelf overgelaten, en dat begin je al een beetje te voelen aan het begin van zijn leven. Aan het begin van zijn koningschap bedoel ik. Want er komt daar iemand anders, David, die veel populairder was dan Saul. En dat lag hem niet zo goed. Hij had daar problemen mee, Saul. Hij was jaloers daarover. Weet je nog dat lied die gezongen werd? Saul versloeg ze per 1000, maar David versloeg ze per 10.000. En Saul kon daar niet zo goed tegen en hij werd daar jaloers over. Maar hij had de kracht niet om die jaloersheid ook te onderdrukken. Met alle gevolgen van dien, hij wilde dan uiteindelijk David doden, niet eenmaal, maar meermaals. Ja, dat kan natuurlijk het werk zijn van de Heer, niet als de geest in u woont. Maar op een gegeven moment komt hij dat tot inkeer van, zo, en zegt hij, inderdaad, David, je hebt gelijk, het spijt me, zegt hij, ik weet dat ik dat niet mag doen. Maar het probleem is, hij heeft spijt tegenover de verkeerde persoon. Ook met alle gevolgen van hem. Hij had namelijk spijt tegenover David en niet tegenover de Heer. Wat we ook nog zien in het leven van Saul is dat hij vele verkeerde keuzes maakt. Hij maakt keuzes met ook weer alle gevolgen van dien. En we lezen genoeg in Gods woord dat het meeste wat dat Saul deed, dat het meeste ook mislukte in zijn leven. We lezen, de Heer was niet met Saul, lezen we in zijn woord. En uiteindelijk verliest Saul ook nog het koningschap. Zie je? Dus de Heer was, Saul was nog altijd vervreemd van de Heer. En ik wil dat ik je doortrekken naar de dag van vandaag, wat het is om als mens vervreemd te zijn van God. De mens heeft een bepaald moraal gedrag, een karakter. En vanuit dat karakter had hij bepaalde keuzes gaan maken. Belangrijke keuzes, minder belangrijke keuzes. En die keuzes zullen namelijk gevolgen hebben. Zie je? En die gevolgen, dat zal, dus die keuze die je maakt, dat zal jouw leven gaan bepalen. En omwille van de keuzes die je gaat maken, zal je bepaalde dingen gaan meemaken in jouw leven. Maar als je natuurlijk de verkeerde keuzes gaat maken, zal dat een negatieve invloed hebben. Maar als je de goede keuzes gaat maken, zal dat natuurlijk een positieve uitwerking hebben. Maar we weten en we lezen in de Romeinenbrief dat mensen die de verkeerde keuzes maken, dat gegeven is van de Heer aan hen. Omdat ze dus overgeleverd worden aan hun eigen onbetrouwbaarheid. De Heer laat dat zo geschieden in het leven van mensen. En C.S. Lewis heeft daar iets over gezegd. Dat de mens, oftewel in twee staten kan zijn. In de ene staat of in een andere staat. Ik zal dat hier wel voorlezen voor jullie, wat C.S. Lewis daarover zegt. En het gaat vooral om keuzes maken in uw leven. Welk gevolg, de keuzes die je maakt in je leven, welk gevolg dat kan hebben in jouw leven? Hij zegt dit, C.S. Lewis komt uit het boek Mere Christianity. De mensen denken dikwijls dat christelijke moraliteit te maken heeft met een overeenkomst sluiten met God. God zegt dan, als jij je aan mijn regels houdt, dan zal ik jou belonen. En als je dat niet doet, dan doe ik het tegenovergestelde. Ik denk niet, zegt Lewis, dat het zo in elkaar zit. Ik zou veel eer zeggen dat telkens je een keuze maakt, je dan iets van het meest centrale deel en innerlijke deel van jezelf verandert. Dat innerlijke, dat gedeelte dat keuzes maakt, verandert dan een klein beetje in vergelijking met wat het was voordien. En als je dan jouw leven beziet als één geheel, met alle ontelbare keuzes, dan verander je langzaam, gedurende jouw leven, dit centrale gedeelte van jezelf. Je verandert oftewel naar een hemelschepsel, oftewel naar een helschepsel. Een hemelschepsel, zegt hij, dat in harmonie met God leeft, met andere mensen en mijzelf. Ofwel, schepsel, een hels schepsel dus, dat in een toestand leeft van oorlog en haat tegenover God, zijn naaste en zichzelf. Het hemels schepsel te zijn is hemels, zegt hij, door de vreugde, de kennis en de kracht. Om het ander schepsel te zijn betekent waanzin, zielangst, idiotisme, woede, krachteloosheid en eeuwige eenzaamheid. Elk van ons maakt voortdurend vorderingen, oftewel in die ene staat, oftewel in die andere staat. Zie je wat Louis zegt? Kortom zegt hij dat God werkt in beide levens, zowel in het leven van de gelovigen als in het leven van de ongelovigen. Als gelovige ga je je leven meer kleur krijgen, meer betekenis krijgen, omwille van de ontferming van God over u. Oftewel, ga je leven, gaat er een zekere doelloosheid, een eenzaamheid gaan heersen in je leven, een zinloosheid, omdat de Heer ook werkt in je leven. Waarom? Omdat hij u overlaten heeft aan uzelf. Zoals bij Saul bijvoorbeeld. Maar bij een waarachtig opnieuw geboren christen heeft de Heer een doel voor ons. En wat een geluk. Wat een groot voorrecht. We hebben dat gelezen ook. Dat de Heer een doel heeft voor ons. Vers 22, we hebben gelezen. Maar nu heeft hij u door de dood zijn aardse lichaam met zich verzoend. En hier komt dat doel dat de Heer met ons heeft. Waarom heeft de Heer ons met zich verzoend? Wel, we lezen verder. Om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Zoals bijvoorbeeld bij David. Hier zie je dat de Heer werkt in het leven van David. Waarom? Omdat hij door de geest gegrepen werd. In tegenstelling tot Saul, waar de geest van hem week. Dus de Heer was aan het werk in David door de geest. Met als gevolg, in David was er een hele andere houding te zien. David maakt namelijk de keuzes, niet alleen, maar met God. We lezen dat hij vele malen de raad vraagt aan God. Als hij vraagt vele malen, moet ik nu aanvallen? Of wat moet ik nu doen in die toestand? Dus hij betrekt God bij alles wat hij doet. Ook zijn manier van denken was compleet anders dan dat van Saul. En als we handelingen in het leven van David, zien we ook dat er ook een hele andere manier van doen is. Want David krijgt ook de gelegenheid om op verschillende momenten Saul te doden. Inderdaad, Saul te doden. Maar hij spaart zijn leven. Natuurlijk heb je ook het feit van David dat hij de Heer ongehoorzaam wordt op bepaalde momenten. En hij doet verschrikkelijke dingen. Bijvoorbeeld die grote held, Uria, die soldaat, die trouwe soldaat. Die rechtvaardige man, hij laat hem gewoon ombrengen, zodat hij gewoon zijn mooie vrouwtje zou kunnen nemen. Wat verschrikkelijke dat hij had gedaan. Of de telling, de volgstelling. Hij heeft verschillende verschrikkelijke dingen gedaan, maar bij David zien we dat hij spijt heeft tegenover de juiste persoon. En wat zegt hij in Psalm 51? Die overbekende psalm, die hij had geschreven tot hij tot besef kwam van zijn daad. Wat zegt hij? Hij zegt, schat o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak me standvastig, zegt hij. Dus hij herkent zijn zonde al wel tegenover de juiste persoon. En dat heeft zijn positieve uitwerking in zijn leven. En we zien ook in het leven van David dat hij alles wat hij onderneemt, bijna alles, gelukt. De zegen van God was op David. De Heere was met David, kunnen we lezen in Gods woord. En in tegenstelling tot Saul, die het koningschap werd ontnomen, wat krijgt David? Een eeuwig koningschap. Zie je het contrast, broers en zussen? Oftewel is de Heer met jou, oftewel is de Heer zonder jou. Met andere woorden, oftewel verbetert jouw leven, oftewel verslechtert jouw leven. Als je jong bent, kan je dat nog niet zo goed begrijpen, omdat je nog niet veel keuzes hebt gemaakt. Een heel je leven staat nog voor jou, dus die uitwerking is nog niet zo klaar en duidelijk. Maar naarmate je groeit, voor jonge mensen die hier aanwezig zijn, betekent dat misschien niet veel. Maar naarmate je groeit, zal je meer en meer gaan beseffen dat je leven werkelijk afhangt van keuzes. Maar waarom verbetert nu het leven van een christen? Het is heel simpel, omdat gans je binnenste gewoonweg veranderd wordt. Uw oude natuur blijft, maar gans dat binnenste van u, dat wordt helemaal veranderd. De zonde overheerst niet meer En zoals we ook gezien hebben met die beloftes die Marleen ook uitgesproken had, dat de Heere een werk begint en dat hij dat werk ook zal voltooien. Dus, waarom verandert het leven van de christen zo? Omdat de Heere Hans dat binnenste systeem anders gaat doen functioneren, hier van binnen. Je manier van denken gaat veranderen, je manier van handelen gaat veranderen, je gaat bijna bang zijn om zonde te doen. Daarom verandert uw leven ten goede. Maar ik zou ook nog een keer daarbij willen zeggen dat die transformatie niet kosteloos gebeurt. Het is niet zonder gevolgen en dat beseffen we maar allemaal. Sommigen van ons zouden zelfs geneigd zijn om op te geven. Jos heeft het ook al gezegd in zijn vorige preek, dat we het soms een keer niet meer zien zitten. Zie je? Of dat we zo'n beetje de weg verloren zijn. We kennen de weg niet meer. Net zoals die predikant die een keer naar dat dorp moest gaan en hij moest gaan spreken over de weg naar de hemel. En hij kwam aan in dat dorp en hij kwam daar een jongetje tegen, want hij moest nog naar het postkantoor een brief op de post sturen. Kwam dat jongetje tegen en hij zei: waar is de weg naar het postkantoor? En dat jongetje zei: ja, rechtdoor, dan naar links, dan naar rechts, de laatste straat rechts, daar is het postkantoor. En de predikant zegt: vanavond spreek ik over de weg naar de hemel. Je komt toch ook zeker? En dat jongetje zegt: ik denk van niet, want je kent voor eerst nog niet de weg naar het postkantoor. Zie je? Dus de mens kan een beetje zijn weg kwijt zijn, om het zo te zeggen. Daarom zegt Paulus ook in vers 23: maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest in de hoop die het evangelie brengt. De Heer zal bepaalde toestanden in jouw leven toelaten, bepaalde omstandigheden toelaten, waardoor je fundamenten een keer eventjes goed door elkaar geschud kunnen worden. En het lijkt dan alsof we ons weg verloren zijn. En die momenten zullen we niet gemakkelijk vergeten. Het is namelijk zo dat een christenleven niet een gemakkelijk leven is. Het is geen leven dat waarin alle dingen van een leien dakje verlopen, waarin je geen problemen zal hebben. Vergeet het maar. Kijk maar een keer naar het leven van David. Hij was pas bekeerd en hij was opgejaagd wild. Hij moest vluchten in de woestijn. Hij moest leven in de grotten. Hij was nog maar pas getrouwd met zijn vrouwtje en hij moest haar al verlaten omdat hij opgejaagd wild was. En hij had een hele goede vriend, ware vriendschap mag je wel zeggen, en een vriend die zichzelf zo heen voor hem, Jonathan, maar het mocht ook niet zijn. Zijn vriendschap moest vroegtijdig beëindigd worden. Zie, het leven van een christen is ook niet gemakkelijk. De Heere was ook een werk begonnen in David, en hij moest het ook voltooien in David. En zo ook in onze levens. Misschien hebben jullie, voor jullie persoonlijk dan, ik heb het wel elke keer gehad, een beetje het gevoel, ik ga me niet vergelijken met zijn leven, maar Job zo, weet je wel. Job heeft veel geleden en gedaan, wij hoeven niet zoveel te leden. Maar Job zei ook op een gegeven moment, hij zag het ook niet meer zitten, en wat zei hij: wanneer wendt u uw blik eens af, wanneer gunt u mij even rust, zodat ik kan slikken, zegt hij. Ja? Heb je dat nog een keer zo gevoeld? Ik wel. Maar wat doe je dan in zulke crisissituaties? Wat doe je dan? Wel, er is maar één ding dat je kan doen. En dat is gewoon beseffen wie God is, wat hij heeft gedaan, wat we lezen in vers 23. Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is. Ik weet niet of u dat nog herinneren, de twee manieren om te leven in dat zesde vakje. Ik ga niet vragen dat jullie die vers nog een keer opzegt. Ik heb hem van buiten geleerd omdat ik hier moest staan. Zie je? Wat was het hier? Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven nooit niet kennen. Integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. Dus, oftewel gaat in jouw leven de zegen van de Heer op je rusten, ofwel Gods toorn. Eén van de twee, kan maar één van de twee zijn. Gods zegen of Gods toorn. Nogmaals, als je jong bent, ga je daar niet veel van ervaren in feite, als je in een goede omgeving bent. Dat gaat maar komen later in je leven. Maar oftewel, rust Gods zegen op u. En wat is dat? Wel, Gods liefdevolle leiding in uw leven. Zijn barmhartigheid, maar ook zijn vermaning, zoals we ook gehoord hebben van Marleen. Zijn vorming, zijn kracht, zijn liefde. En wat is Gods toorn? Juist het tegenovergestelde. De afwezigheid van al deze dingen. De afwezigheid van zijn liefde. Dus, zijn goddelijke bescherming is niet over u. Dus je bent onder Gods toorn, nog altijd in uw zonde. Twee manieren om te leven zijn er maar. Zie je? Maar we hebben gezien, en nog best voor ons ook, dat de Heer wacht. En dat hij nog altijd zijn evangelie bekend maakt aan mensen. Tot eer van zichzelf. Dat toont hoe barmhartig en hoe verdraagzaam hij wel is. Zie je? Want de Heer wil niet dat er één iemand verloren had. Maar dat dus dat allen gered worden. En misschien zijn er hier mensen die nog niet gered zijn. Wel, de Heer wacht nog altijd. Zodanig dat je ook zijn goedheid en zijn genade zal ervaren in uw leven. Tot daar.